Zullen we de Heer vragen voor een zegen voor de prediking? Heer, wil u eens danken. Danken voor de woorden die gelezen zijn vanmorgen. Danken voor die overstromende vloed van genade. Waar we ook lazen, wees tevreden. Heer, hoe zouden we nog ontevreden kunnen zijn? Het kan ons aan alles ontbreken in het aardse leven. Ja, zelfs onze gezondheid is kwetsbaar. Als we denken aan Lisette, we denken aan Jacqueline en aan zoveel anderen. Maar uiteindelijk ontbreekt het ons aan niets om hetgeen wat we vanmorgen al mochten lezen uit de brief aan de Colossenzen, waar Paulus zegt, wees tevreden, want je hebt in Christus alles ontvangen. Je hoeft niets meer te verdienen. Je werken dragen er niet meer aan bij. De wet is vervuld. De wet die tegen je was, is gekruisigd in het lichaam van Jezus aan het kruis. En zo mogen we ook vanmorgen tijd nemen om in alle rust naar een psalm te gaan, om daar te luisteren en te overdenken, te uitleggen, Heer, wat daar staat, wat ook zo enorm vol van genade is, al daar in het Oude Testament, als de oude koning, oud-testamentische koning en profeet David schrijft, dicht van diep uit zijn toen al wedergeboren hart, geleid door uw geest. We buigen voor u, Heer, want wij kunnen het niet uit onszelf vinden. Het woord moet levend worden in onze harten. Maak het vanmorgen ook, Heer, in alle eenvoud. Uit zo eenvoudige woorden uit de psalm, levend in onze harten. Heer, dat is het verlangen van morgen. We zijn er niet ontevreden over, maar we hebben zo'n diep verlangen dat dat levende woord, Heer, steeds meer en meer in ons gaat groeien en bloeien, zodat we de werkelijke aardse ontevredenheid vernietigd wordt door het machtige verlossingswerk van Jezus en het woord. Zegen ons ook in deze tijd van prediking. Zegen ook, Heer, degene die misschien deze week luisteren via internet naar deze prediking. Dat ze niet onder de indruk raken van de retoriek of van de woordspelingen, maar, Heer, geraakt worden door het woord van God. Levensveranderend, levendmakend. Amen. We willen met elkaar lezen Psalm 143. Er staat boven geschreven de zevende boetpsalm, een psalm van David. 143. Woorden van David, geplaatst in het vijfde bijbelpsalmboek van de psalmen. Heere, luister naar mijn gebed. Neem mijn smeekbeden ter oren, verhoor mij naar uw trouw, naar uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertrapt mijn leven op de grond, hij doet mij wonen in duistere oren, zoals zij die allang dood zijn. Daarom is mijn geest in mij bezweken, mijn hart is ontzet in mijn binnenste. Ik denk aan de dagen van ouds. Ik overdenk al uw daden. Ik overpeins de werken van uw handen. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als dorstig land. Verhoor mij spoedig, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, Heere, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Heere, maak mij levend omwille van uw naam. Leid mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Verdelg mijn vijanden om uw goede tierenheid. Breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben uw dienaar. Vanmorgen willen we maar stilstaan bij twee versen. De versen 5 en 6. Waar staat: ik denk aan de dagen van ouds, ik overdenk al uw daden, ik overpeins de werken van uw handen. Vanzelfsprekend hebben we de hele psalm gelezen weer vanmorgen, want het hoort bij elkaar. David heeft deze woorden geschreven als een eenheid. En de vertaler heeft erboven gezet de zevende boetpsalm. En dat doet hij op grond van die eerste twee versen. Ga niet in het gericht met uw dienaar, want niemand die leeft is voor uw aangezicht rechtvaardig. Ja, dat weet David. Maar naast dat deze de zevende boetpsalm genoemd kan worden, is het ook een andere psalm. Een psalm waar zo oneindig veel in staat. Een oud-testamentische psalm die we mee kunnen nemen naar het Nieuwe Testament, naar het Nieuwe Verbond. Een psalm die we kunnen overdenken door de genade van God, verleend in Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest. Want alleen al, als David zegt: ik spreid mijn handen uit naar u, o Heer. Dan staat er: de handen uitspreiden. De handen uitspreiden, dat is een teken van lege handen uitspreiden. Lege handen tonen. Lege handen die gevuld moeten worden. Door wie? Door de Heer alleen. Waar gaat het hier over? In deze versen. Het gaat hier over gedenken, overdenken, overpeinzen. Dat is iets wat we allemaal kennen, niet? David spreekt hier over een denken, een gedenken aan dingen die gebeurd zijn in het verleden. David spreekt hier niet over een denken aan dingen die nog gedaan moeten worden, die we nog moeten doen, een weg die nog bewandeld moet worden, een toekomst. Maar David heeft het hier over een gedenken en herinneren aan gebeurtenissen uit het verleden. Dat kennen we toch? Dat kent ook eigenlijk ieder mens wel. Dit in grote en in kleine dingen. Vorig jaar, 2014, was het 100 jaar geleden dat, zoals we dat noemen, de grote oorlog, de Eerste Wereldoorlog, uitbrak. Daar is ruim aandacht aan gegeven. En zeker op die plaatsen waar er enorm gevochten is in dit land. Daar staan grote monumenten. Op veel plaatsen in Europa vind je ook die gedachtenisplaatsen en die gedenkplaatsen over de Tweede Wereldoorlog terug. En kort geleden heeft Nederland en een klein beetje ook België, en dan wel in beperkte kring, de ramp met de MH17 herdacht van een jaar geleden. Dat is ook het begrip waar de psalm over spreekt. En laten we eens eerlijk zijn. Als je veel gedenktekens bij elkaar, veel monumenten bij elkaar wilt zien, wandel eens een begraafplaats op. Zoveel monumenten met zoveel namen van overleden mensen. Met wat voor doel? Met wat voor doel is dan zijn die gedenktekens opgericht? Zoveel en zoveel. We denken bijvoorbeeld ook, in toenemende mate als je langs de weg rijdt, vind je zo vaak een kruisje staan met of zonder bloemen. Bij ons in Ellicom, aan het eind van de betonweg, waar een jaar geleden ook iemand tegen een boom is gereden en is overleden, staat tegen die boom ook zo'n kruis met een naam erop. Dat is ook een gedenkteken. Dan denken we maar nog niet aan al die positieve standbeelden in de Rooms-Katholieke Kerk. Gedenktekens, waarvoor? Opdat we niet zullen vergeten, is in de eerste plaats. Om ons te waarschuwen, ook. Je hoort wel van mensen die in Auschwitz zijn geweest, in dat vreselijke vernietigingskamp, een monument van ongekende grootte, dat ze zeggen, ik ben niet meer dezelfde sinds ik teruggekomen ben daarvan. En dan vinden we ook de positieve standbeelden overal in plaatsen en steden die ons herinneren aan grote helden die machtige daden hebben verricht voor land en vaderland. Overal. Overal zijn er tekenen van gedenken. En zoals gezegd is er een gelijke te vinden in zekere zin met wat David hier schrijft in de psalm. En denken aan de dagen als vanouds. En de psalm spreekt ten opzichte van de vele denken uit het verleden. Maar toch is er een groot verschil, lieve broeders en zusters. Een oneindig groot verschil tussen al die gedenktekens en dat gedenken wat we in de wereld vinden in oneindige rijen. Is er toch een groot verschil. Want alleen al dat gedenken en herinneren binnen die genoemde wereldse en maatschappelijke voorbeelden gaat het uiteindelijk over een verleden wat voorbij is en wat niet meer terugkomt. Wat wij mensen er verder mee doen of laten, dat maakt dan niet uit, want die tijden van vanouds, die zijn voorbij. Die zijn niet te herroepen. Die zijn niet te herstellen. Wandel maar eens over een begraafplaats. Lees al die namen eens zo. En dan weten we dat dat mensen zijn die gestorven zijn. En die niet meer terugkomen. Het is voorbij. En natuurlijk is het zo totaal verschil met al die zijn gestorven in de Heer. Dat is een ander onderwerp. Daar hebben we het vanmorgen niet over. Maar dat denken, dat overdenken waarover David spreekt in de psalm. Het is moeilijk uit te leggen. Maar eigenlijk is het niet voorbij. Ja, natuurlijk wel. Binnen het historisch perspectief zijn die dagen van vanouds, waar David over spreekt, ook voorbij. Ze komen niet terug. De grote daden van God, ze komen niet terug. Maar ten diepste, en dat is zo moeilijk uit te leggen, zijn die grote daden van God waar David aan denkt, die hij gedenkt met zijn hart en ziel, die zijn tegelijkertijd ook eeuwig, hebben eeuwigheidswaarde. Want als David alleen maar aan de grote daden van God zou denken, aan de dagen van ouds en de werken van zijn handen, als iets wat eenmaal heeft plaatsgevonden, wat voorbij is, wat je dan nog kunt herinneren, wat je kunt lezen in het woord van God. En dat zou dan allemaal echt verdwenen zijn als de mist op een mooie zomerse morgen verdampt. Wat voor zin heeft dan David om dit te gedenken, hiermee bezig te zijn, dit te overpeinzen? Als het helemaal een gelijke was met al ons aardse denken en gedenken en overdenken van wat in het verleden gebeurd is en wat achter ons ligt, wat voor zin heeft het dan? Dan moeten we ook, als we deze teksten lezen, met elkaar de vraag stellen, wat waren dan die daden van God? De werken van zijn handen, welke David overpeinst. Dat waren er in de tijd van David al enorm veel. En de vraag is ook, kunnen wij ze ook nog overdenken, zoals David? Ja, ja, en dat gaan we proberen te ontdekken. Oh, David zal zeker gedacht hebben aan zijn eigen leven, wat God in zijn eigen leven gedaan had. Ook dat waren de dagen van ouds. Maar toch spreekt David hier over zo'n volheid. Zo'n machtige volheid. Het betreft namelijk Gods eeuwige daden. Ook al zijn ze in het verleden gebeurd en keren ze niet terug. Israël is één keer door de Schelfzee gegaan en één keer door de Jordaan. Dat keert niet terug. Maar toch zijn ze van eeuwigheid verleden tot in eeuwigheid. David denkt aan Gods enorme werken en daden vanaf het moment van de schepping tot de dag waarop hij leeft. David overpeinst al Gods daden en werken, zowel in de verleende genade als ook in het oordeel. In het oordeel van de verwerping van Adam en Eva uit het paradijs tot de zegen van de belofte van het herstel in Jezus Christus. Van het oordeel van de zondvloed en de verleende genade door de redding van Noach en zijn gezin en vele dieren. Van het oordeel over Egypte en de genadevolle zegen van de bevrijding van Israël. Van het oordeel over Sodom en Gomorra en de genadevolle redding van Lot en zijn dochters. O, als we Gods woord lezen, liefde broeders en zusters, staat het vol, vol, helemaal vol, met van Genesis en voor ons al tot Openbaring, Gods daden en werken, welke David gedenkt en overpeinst. Wat het zijn eigen leven betreft, maar ook naar het verleden, en zelfs ook zelfs als David als profeet binnen het profetisch perspectief naar de toekomst. God was groot, want God gaf ook uiterlijke tekenen aan Israël mee, want nu komen we bij het punt. Gods werken, Gods daden deed hij, opdat Israël niet zou vergeten wie hij was, wie hij is en wie hij zijn zal. En dan geeft God aan Israël machtige tekenen, machtige zichtbare tekenen, zoals de tabernakel en zoals de grote feesten. En dan lezen we in Exodus 12, vers 26 en 27, een gebod van de Heer. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u, het Pascha? Dan moet u zeggen, Dit is een pascha-offer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. God zegt, hier hebben jullie het paasfeest, opdat jullie niet zullen vergeten en zullen blijven overpeinzen met jullie hart en ziel mijn grote daden en mijn grote werken. En dan lezen we Jozua 4, vers 20 tot 24. Die 12 stenen die ze uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten, wanneer uw kinderen morgen, in de toekomst, aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen, dan moet u uw kinderen laten weten. Op het droge stak Israël deze Jordaan over, want de Heere uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen. Totdat u overgestoken was, zoals de Heere uw God met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, zodat wij overgestoken waren, opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is, opdat u de Heere, uw God, alle dagen vreest. Wat een woorden. 12 stenen werden opgericht. Zomaar? Nee. Opdat, zegt de Heer, opdat u de Heere uw God alle dagen vreest. In deze liggen de daden van God, welke David overpeinst, welke u overdenkt, dat hij gedenkt een eeuwigheidswaarde. Opdat alle volk zullen weten dat de hand van de Heere sterk is. Of anders gezegd, de werk en de daden van God, welke David overpeinst van de dagen van ouds, die tonen David, die laten hem zien tot in het diepst van zijn hart wie God is, wie God was en wie God blijven zal tot in alle eeuwigheid. Dat is heel wat meer. Oneindig veel meer dan wereldse monumenten. Het gaat er niet om wat David hier zegt. Ik overpeins, ik overdenk, zodat ik het dan maar niet vergeet. Zodat ik de statische en de geschreven geschiedenis tenminste ook een beetje weet. Nee, het gaat erom dat David zegt. Daar, als ik dat lees, leer ik kennen wie God was, wie God is en wie God blijven zal tot in eeuwigheid. David overdenkt, gedenkt en overpeinst met hart en ziel om te weten wie God is. Als David overdenkt, als David overpeinst, dan ziet, weet en gelooft hij dat Gods werken en Gods handelen in het verleden een absolute garantie en zekerheid geven voor de toekomst en zijn belofte en dit in de komende Christus. En in deze is het overdenken van Gods werken en daden van de dagen van ouds, hebben ook daarmee een eeuwigheidswaarde. Hierin, geliefde broeders en zusters, vinden we een enorm, oneindig verschil met al onze wereldse monumenten, standbeelden, monumentjes van gedenken in gedenkplaatsen. De vele gedenkplaatsen van twee wereldoorlogen en het herinneren daaraan geven de mensheid geen enkele garantie dat dit niet meer gebeuren zal. De geschiedenis en de verschillende vreselijke situaties in het heden. Laat ons wat anders zien. Dus nogmaals, Auschwitz, hoe indrukwekkend dat ook is, hoe mensen zeggen, het heeft mij aangegrepen, geeft geen enkele garantie. Binnen de door de zonde valgetroffen mensheid, dat dergelijke kampen nooit meer zullen plaatsvinden. Sterker nog, in Noord-Korea zijn er nog steeds dergelijke kampen. Maar, als David overpeinst, Gods daden, zowel in het oordeel als ook in de genade, weet hij dat dit een garantie is, een eeuwige garantie, dan dat wat God nog beloofd heeft in de toekomst, absoluut zal plaatsvinden. Want God was en is en zal tot in eeuwigheid dezelfde zijn. En in dit opzicht heeft het eeuwigheidswaarde. Wie naar Vlissingen gaat, ik geloof dat het in Vlissingen staat, staat het standbeeld van Michiel de Ruiter, een zeeheld, ergens uit de 17e eeuw geloof ik, kan ook de 16e zijn, die de Spanjaarden versloeg. Wat voor garantie geeft dat voor de toekomst? Maar God, Gods werk. En het resultaat, de gevolgen van dit overdenken van David, is enorm. En dat lezen we in het 6e vers. We lezen het ook in de volgende versen. Maar het 6e vers. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u als een dorstig land. Er is een tweede wat David ontdekt. Als hij Gods werken overpeinst vanuit het verleden, van de dagen van oud. Dan leert hij God kennen. Een God van hoop. Maar hij leert ook zichzelf kennen. Als David zichzelf als zondaar spiegelt aan die machtige werken van God en de werken van zijn handen, dan ziet hij zichzelf en vindt hij zichzelf terug als uitgedroogd land. Een verdorven zondaar, waar geen leven mogelijk is. Als land dat snakt naar regenwater. Als land dat totaal onvruchtbaar is, totdat het bevloeid wordt met de milde regen. Dan snakt David naar Gods water. Al die machtige daden en die werken van God raken David tot diep in zijn ziel. En door Gods genade tot het diepst van zijn hart. En dan blijft het bij David niet een statisch en formeel en dood overdenken van een voorbije geschiedenis, maar dan wordt dat gedenken een verlangen. David spreidt zijn lege zielenhanden uit naar God. En we vinden twee vormen van handen in de Bijbel tenminste. We vinden Ook in de psalmen van het opheffen van de handen tot aanbidding voor God. En we vinden hier het Heer. Ze zijn leeg. Ik spreid ze uit naar u. Want als ik, zegt David, overpeins wie u bent, en dat leer ik alleen maar kennen in uw woord en wat ik lees, wat u gedaan heeft, dan spreid ik mijn handen naar u uit en dan weet ik, voor de toekomst heb ik u nodig. Uw genade in de komende Christus. Wat een machtig eeuwigheidswaarde heeft dan het overpeinzen van David aangaande de dagen van ouds. En als we dan verder lezen in de psalm, dan zie je wat het hem doet, wat hij bidt. Verhoor mij spoedig, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik zou aan hen gelijk zijn die in de kuil neerdalen. Doe mij in de morgen uw goede tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Misschien dat we daar een volgende keer eens over spreken. Over God vertrouwen. God vertrouwen. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Red mij van mijn vijanden, Heere, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen te doen, want u bent mijn God. Laat uw goede geest mij leiden in een geëffend land. Als je dit leest en herleest in de psalm, en je gaat ervan uit dat dit de gevolgen zijn, wat David overpeinzen van God, wie hij is, en dat hij God daarin leert kennen. En dan eindigt die psalm met, want ik ben uw dienaar. Heer, ik ben uw slaaf. Heer, ik wil bij u zijn. Heer, laat mij leven door uw woord. En dan komen we toe aan de toepassing. David, op het moment dat hij dit schrijft, overpeinst hij de werken van God, de daden van God, in de eerste plaats aangaande het verleden, tot de dag waarop David dit schrijft. Het is niet helemaal bekend, maar we weten dat het tijdens het leven van David was, dus we kunnen het plaatsen. David overdenkt met hart en ziel. Wie dit niet doet. Het overdenken, het overpeinzen van de daden van God. En laten we eerlijk zijn. Voor David betekende dat al wat toen al aan hem was bekend. Woord voor woord. Tekst voor tekst. Alles verkondigt de grote daden van God. De werken van zijn hand. Alles verkondigt de Christus. Wie dit niet doet, wie niet overpeinst, wie niet overdenkt, wie niet daar de tijd voor neemt, die zal verdorren. Die zal worden als dorstig land. En uiteindelijk steeds meer geestelijk verdorren, afsterven. Maar wie, als wedergeboren kind van God, zal blijven gedenken, overdenken, overpeinzen, die zal het levende water van het woord van God ontvangen. En Jezus zegt, ik ben het levende water. En David, hij zag in de verte, door het verbond wat God met hem gesloten had, dat er ooit een zoon uit zijn geslacht zou komen, die voor eeuwig de heerschappij zou voeren en de troon van David zou bestijgen. Maar hoeveel meer, hoe oneindig veel meer hebben wij ontvangen nu de Bijbel gereed is, het woord is volmaakt, gesloten in Jezus Christus. Want Jezus Christus is de allergrootste openbaring van Gods werken en Gods handelen aan ons zondaren gegeven. Al Gods werken in het Oude Testament getuigen ervan dat Hij ooit, dat één, die grootste, die machtigste belofte zal vervullen. De machtige werken van God, welke Hij toont in Jezus Christus. Dit zowel in de daardoor verleende genade aan de uitverkoren kinderen van God, als ook straks in het oordeel. De volheid van Gods eeuwige daden en werken, van zijn handen, zag David nog als een verre belofte in de toekomst. De volheid van alles wat God deed, mogen wij nu weten in Jezus Christus. Je vraagt je wel eens af, ik vroeg me dat af, hoe zou David deze psalm geschreven hebben als hij leefde in onze tijd? Als hij de Christus kende, als hij het evangelie van Jezus Christus kon lezen van vers tot vers, de brieven van Paulus zoals we vanmorgen zo'n stuk hebben gelezen, als David dit had gelezen, hoe zou zijn psalm dan hebben geklonken? Dat is een open vraag, dat weten we niet, maar wij hebben deze genade ontvangen. Wat houdt dit in? Ja, dat wij met David terug mogen gaan naar heel het Oude Testament. En dat we in verwondering mogen zien wat God heeft gedaan. Van tekst tot tekst, van vers tot vers. Van profeet tot profeet. In verwondering. En dan we zeggen, ja Heer. Ja Heer. Daar liet u al zien dat u onvergankelijk trouw blijft. Dat al die werken die u daar gedaan heeft, dat de volheid van die werk openbaar zijn geworden. In de naam boven alle namen. In Jezus Christus. En dat wij dan mogen zeggen, Heer, als wij nu het boek Openbaring lezen, dan weten we, dan geloven we, dan belijden we diep in ons hart. Van, u hebt Jezus gegeven. Dus dat zal ook gebeuren. Precies zoals het er staat. We vanmorgen gelezen hebben dat hij ons overgebracht heeft van de duisternis naar zijn eeuwig licht. Zeggen, Heer, eens zullen we daar komen. Dat ook wij met David nu mogen zeggen, Heer, als wij kijken naar de werken van uw handen in Jezus Christus, dan weten we zeker, heeft dat eeuwigheidswaarde ook voor ons, voor de toekomst. Daar kunnen we op vertrouwen. Als we naar Auschwitz gaan, dan kunnen we zeggen, ja Heer, het is goed en waardevol dat u ook ons dit monument achter heeft gelaten van een tijd die vreselijk was. Maar het garandeert ons niks. Maar als we naar het woord van God gaan en lezen wat God gedaan heeft en wat hij doet. Dan mogen we zeggen, Heer, op u kunnen we vertrouwen. Het komt goed. Het komt goed. Was het al niet zo dat de Heer, toen hij het oordeel van de zondvloed over de aarde bracht, de belofte aan Noach gaf? Zo doe ik het niet weer. En dan mag het wel eens stortregenen, en dan mogen er wel eens kelders onder water lopen, of soms hele landen. Maar het komt niet terug. God is te vertrouwen. Wat leren we hieruit? Dat het zo nodig is. Zo broodnodig. dat we David navolgen. Als wedergeboren levens, harten. Gelukkig, als je eens in een andere gemeente komt, ik kom er wel eens in Tongeren, ik kom er wel eens in de gemeente in Duitsland, bij Benjamin en Karin, de Methodisten. Heel wel eens in anderen, dat je altijd hoort bij de mededelingen, dan en dan is het de Bijbelstudie. Bijbelstudie. Bijbel. Wat zouden we meer mogen wensen? In het gemeente zijn? Dan dat we een Bijbelstudie hebben. Waar we gezamenlijk en onder leiding van een studieleider, maar dan van een slaaf van Christus, anders niet. Samen het woord van God mogen overdenken, overpeinzen, vers voor vers. Daar ligt de rijkdom. Maar ook in onze persoonlijke levens. Misschien heeft u het wel gekend, ik wel. Zie dat niet doet of tijdelijk niet doet, dan verdor je. Dan verdroog je. Totdat de Heer zegt, kom terug. En we onze handen weer uitspreiden naar Hem. Want we kunnen heel veel weten over de Bijbel. We kunnen de daden van God koppelen aan jaartallen. De Bijbelschool doet dat wel eens. Kijk, en dat en dat en dat, zo zit het in elkaar. We kunnen een nieuw testamenticus zijn. Maar kennen we Hem? Het is nodig. Telkens als we het woord van God openen. Of het nu hier is, op een Bijbelstudie, of thuis, persoonlijk. Dat we onze zeggen, Heer, met David. Ik spreid mijn handen naar u uit. Mijn ziel ligt voor u, als een dorstig land. En dan weten we dat God trouw is. Een voorbeeld. Ooit, jaren geleden, kwam er in de boekenwinkel van het Goede Boek eens iemand binnen. Met een vraag. Och ja, bij ons in de boekenwinkel kwamen veel mensen binnen met vragen. Was fijn. Maar deze vraag was wat bijzonder. De persoon zei, weet je, ik heb een probleem. Ik heb het zo vreselijk druk met de Heer te dienen, dat ik helemaal geen tijd heb om de Bijbel te lezen. Heeft u misschien een heel dun boekje, waar de hele boodschap van de Bijbel in een assortiment telegramstijl staat opgeschreven? Ja, dat boekje hadden we niet. Maar dan kunnen we lachen natuurlijk, hè? We lachen ook wel. Het is ook droevig als iemand zo'n vraag stelt, maar laten we deze arme mens maar niet veroordelen. Omdat wij misschien wel 10 minuten tijd hadden om de Bijbel te lezen. Wat is het niet zo dat we in onze strijdende harten tegen het vlees nog altijd die weerstand voelen om te doen wat David hier zegt? En David dan? Nou, je kan toch wel zeggen dat hij in zijn carrière als koning van Israël bepaald niet zich niet zat te vervelen. En toch zegt David, ik overdenk, ik overpeins, ik spreid mijn handen uit. Dat was zijn leven. Het is makkelijk om iemand die zo in de winkel komt met zo'n vraag te zeggen, jongen, dat is dan ook wat. Maar het is veel moeilijker. Als we merken in ons eigen leven dat we eigenlijk ook op zoek zijn naar zo'n boekje. En dat we beter naast die persoon kunnen gaan staan en misschien zeggen, ja, u hebt gelijk, ik zoek eigenlijk ook naar zo'n boekje, maar dat is er niet en dit staat er in het woord. Dat is wat de Heer vraagt, in liefde, niet wettisch. Je kunt ook de Bijbel wettisch lezen. We lezen alle dagen zo'n stuk, je leest het door en je gaat weer verder. Nee, David zegt hier, ik overpeins, ik overdenk, ik ga ervoor zitten. Ik ga ervoor zitten. Ook niet wettisch zijn, van het moet per se 3 uur per dag zijn. Nee, het moet levend worden in ons hart. Hoe? Wel, telkens als je de zegen vindt in het woord van God, dan ben je verkwikt. Dan voel je dat het dorstige, het dorre land van je ziel weer bevloeid is met het levende water welke Jezus Christus is. En dat moet je ook herinneren. Op het moment dat je zegt, ik voel uw weerstand, dat je herinnert, ja maar gisteren heb ik er zoveel zegen uit gehad. Nu maar weer, Heer. Nu maar weer. Overdenken. Overpeinzen. Daar hoef je geen theoloog voor te zijn. Nee. Dat is wat de Heer geeft. Aan ons zondaren. Ons allemaal. Want. Daar eindigen we mee. Het zijn weer eens die kinderen hè, die ons leren. Met dat aloude liedje. We denken dat het al 80 jaar oud is. Ik weet het niet. Ik zong het al op de zondagschool. Gezien ik al niet meer tot de jongste behoor. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Dat je groeien mag. Ja. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Opdat je groeien mag. In ons dorre land. Ons dorre, dorstige land, bevloeid wordt met het levende woord van God. David begreep het al. David deed het. Jezus Christus was degene die hierin volmaakt was. Wie had het drukker dan Jezus? Toch vond hij tijd om naar zijn vader te gaan en gemeenschap met hem te hebben. Bijbel lezen, bidden, Bijbelstudies, Bijbelschool, is gemeenschap hebben met de levende Heer. Dat is het doel. Als we straks in september weer beginnen met de Bijbelschool, zo de Heer wil en wij leven. Voor mij zei dat het Oude Testament. Dan staat mij maar 1 doel voor ogen. Dat we groeien. Naar het beeld van Jezus Christus. Dat we hem meer en meer gelijk mogen worden. En dat ook uit het Oude Testament. Ook ons. Dorstig land. Mag bevloeid worden. Met het levende woord, met Christus alleen. Ja, Heer. Al zoveel jaren zingen de kinderen. Lees je Bijbel, bid elke dag. Ook wij hebben dat als kind misschien gezongen, ergens hier of daar. David zegt het hier ook. David zegt hier ook. Lees je Bijbel. Overpeins. Overdenk. En dan leer je God kennen en Christus. David zingt het mee met de kinderen. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Heer, zoals hier zitten, zijn we volwassen geworden. En nog altijd moeten we belijden dat we moeite hebben om dat kinderlied levend te laten worden in onze levens. Moeite hebben om net als David in zijn drukke carrière tijd te nemen om te overpeinzen, te overdenken, te herinneren. We willen nu ook danken, Heer, voor het woord wat we lazen en wat Eddie voor ons heeft gelezen. Woorden die ons weer herinneren, die ons doen overpeinzen wie we zijn geworden in Jezus Christus. Daar moeten we niet mee ophouden, Heer. Volgende week, Heer, vieren we dat enige teken wat u gegeven hebt aan de gemeente. Het avondmaal. Opdat we overpeinzen. Misschien is het goed, Heer, om de versen uit deze psalm mee te nemen deze week. En ieder voor zich om daarmee bezig te zijn. Te overpeinzen wie u bent. En wat u gedaan hebt in Christus. Zodat we volgende week, als we hier weer kunnen terugkomen, bij uw genade, intenser het avondmaal kunnen vieren. Dat teken van brood en wijn van Christus, dat u als enige teken hebt gegeven. De oudtestamentische zijn voorbij. Prijs uw naam. Amen.